Gemeente van onze Heer Jezus Christus om haar als bruid te werven. Vorige maal zijn we geëindigd met de woorden: Hij kuste mij met de kussen zijns mond. En ik heb getracht u uit te leggen dat dat eigenlijk de samenvatting is van de heilbegeerte van de kerk van alle plaatsen en van alle tijden. Hij kuste mij, dat is eigenlijk de schreeuw: kom, Heere Jezus, kom in het vlees. Kom in uw woord, in de prediking. Kom door de krachtige werking van uw heilige geest in ons leven. Individueel, gezinsmatig, huwelijksmatig, samenlevingsmatig. Kom in uw tweede komst op de wolken. Kom in mijn hart. Kom in de gemeente. Kom in mijn kinderen. In de gemeente is dus het verlangen levend naar de Heere Jezus Christus. Is dat verlangen ook in u levend? Naar Hem? In jullie? Verlangen naar de Heer? Spreekt dat beeld van een bruid die verlangt naar de innige omhelzing, naar de eenwording met lichaam en ziel beide, spreekt dat u aan? Of zegt u of jij: nou ja, dominee, dat vind ik toch wel een beetje overdreven hoor. Je kunt toch gewoon nuchter geloven zonder al die bevindelijke trekken, zonder dat innerlijke verlangen, zonder die mystieke tinten. Ik vind het allemaal zo zweverig en zo dweperig. Is het dweperig om naar de Heere Jezus te verlangen? Met je hart en je ziel en je verstand en heel je leven? Is het zweverig om met heel je bestaan je uit te strekken als Paulus naar Hem? Is Paulus dan fout? Voordat ik naar de tekst ga, wil ik proberen daar toch nog een klein beetje wat begrip voor te kweken. En dan neem ik u mee naar Johannes de Doper. Vorige week zagen we hem staan bij de Jordaan. De voorloper van de Heer Jezus. Zijn hele leven was één lange ademtocht. Eén grote zucht. Kom, Heer Jezus, maar aan Ata. Niet alleen maar gevoelsmatig. Dat element wil ik juist graag eventjes wat weg hebben. Niet gevoelsmatig in de eerste plaats. Nee, het beheerste heel zijn leven. Hij was, zei hij zelf, de vriend van de bruidegom. Ambtelijk, dat was zijn ambt. Ouderling, diaken, de predikant, de vriend van de bruidegom. Hij was de wegbereider en de voorloper van de Heere Jezus. Met zijn hart, hartelijk gesproken, hoorde hij bij die bruid. Maar ambtelijk de vriend van de bruidegom. Hij moest als het ware zichzelf met al zijn gevoelens eraan geven. Opdat die bruidegom, de Heere Jezus, en die bruidsgemeente maar bij elkaar zouden komen. Nou, zo'n vriend van een bruidegom had een bijzondere taak. Was bemiddelaar en onderhandelaar vroeger. Hij zorgde ervoor dat de families geen ruzies kregen over het geld. De twee schoonfamilies dus. Dat materieel alles in orde was. Dat de bruid en de bruidegom zich daar geen zorgen over hoefden te maken. Het zou misschien wel verstandig zijn om vandaag de dag nog zo'n vriend, zo'n makelaar in de arm te nemen. Bergen werden als het ware door hem geslecht, heuvels gerecht en hij zag toe op de bruiloft. En pas in de avond, na de bruiloft, mocht de bruidegom zijn bruid voor het eerst zien en kussen. En dan werd die bruid door die vriend in het slaapvertrek binnengeleid. Daarna gaat die vriend naar buiten. haalt hij de bruidegom, vergezelt hem mee het slaapvertrek in en daar mag de sluier weg. Eerder niet. Een heilig moment. En de enige die daarbij mag zijn, dat is de vriend van de bruidegom. Hij wacht als het ware tot hij die ogen ziet van die bruidegom en die bruid. Tot hij de verzuchting hoort van vreugde, van zaligheid als die bruidegom het gelaat van zijn liefste aanschouwt en kust. Dat is zijn ambtelijke voorrecht, daar mag hij bij zijn. Dat is ons ambtelijke voorrecht dat wij daarbij mogen zijn. Ambtelijk gesproken maakte Johannes de Doper deel uit van dat verlangen van tussen Christus en de gemeente. En daarom is hij ook zo blij als er heel veel tot het Lam van God gaan. Terwijl zijn eigen discipelen morren en zeggen, ze gaan allemaal naar die ander die ook doopt. Maar niet naar u. Daarom heeft hij ook zoveel vreugde. Omdat hij als het ware als eerste mag zien hoe ze bij elkander komen. Daarom steekt hij ook telkens die lange wijsvinger uit. Zie het Lam van God. Daar moet je zijn hoor. Jongelui, ouden vandaag. Bij het Lam van God moet je zijn. In leven en in sterven. En verder nergens. Alleen bij hem. Daarom zijn wij predikanten en ambtsdragers eigenlijk ook vrienden van de bruidegom. Wij pogen u, de bruidsgemeente, bij de Heer Jezus Christus, in Christus te jagen. En wij pogen Christus bij u te brengen en in u, door de prediking, in uw leven, in uw hart, in uw ziel, in uw verstand, in uw doen, in uw laten te brengen. Daarom is die vraag van Johannes ook zo aangrijpend in de gevangenis. In dezezelfde kerk preekte op 28 maart 1976 mijn leermeester Dr. W. Aalders. Ik heb die preek van de week op de band gehoord. 'S Avonds laat. En hij preekte onvergetelijke stof over de vraag, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Dat is niet zomaar persoonlijke twijfel van Johannes. Dat is ambtelijke twijfel. Aanvechting. Hij ziet als het ware heel dat werk van die vereniging tussen Christus en de gemeente op losse schroeven komen te staan. Zijt gij degene? En nu heb ik u dat maar even getekend. Dat hele gebeuren van Johannes de Doper. Om u nog eens een keer die vraag te stellen. Vindt u het nou zo vreemd of dweperig of zweverig? Of zegt u misschien nou toch ook, ja nou begrijp ik dat het verlangen noodzakelijk is. Voorwaarde is. Fundamenteel is voor het de grondtrek van het christelijk geloof. Het is de harteklop van de gemeente. Een gemeente die niet verlangt. Die niet zich uitstrekt. Die geen heimwee heeft. Die niet naar hem vraagt. Die niet om hem bedelt. De gemeente is zo dood als een pier. Het geloof is de hart. De band. De verbinding tussen de verhoogde Christus. En de gemeente hier op aarde. Die band die door de Heilige Geest wordt gewerkt en gelegd, die noemen wij het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En dat geloof is niet alleen maar iets van voelen, niet alleen maar iets van je verstand dat je iets weet. Nee, dat is iets wat je hele leven in beslag neemt en het wezen van dat geloof is heimwee. Verlangen, uitstrekken, missen. Dat is ook het wezen van het geloof. Hij nog daar, wij nog hier. En toch bij elkaar en van elkaar. Bijeen zijn, bijeen horen en toch nog niet bijeen zijn. Dat is geloven in het diepste zin. En daarom is er geen hoger lied en geen heerlijker beeld dan dat van de bruidegom en de bruid. De bruiloft. En het bedenken van de dingen die boven zijn, dat doen wij hier ook vanmorgen weer. In de beslotenheid van het huis des Heeren. Dat is nou het werk van de trooster. Die de verweesde, de verlaten gemeente dicht bij hem brengt. Hier worden we eigenlijk verhoogd. En die de verhoogde Christus dicht bij u brengt. Even samen. In de meest diepzinnige zin van het woord. Ga je er weer tegen. Als je van de week weer dat hele leven met al die ups en downs en die aanvechtingen door moet. Even in het verborgene van zijn tent. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heer der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempelzangen. Dan hoeft u echt niet allemaal op dezelfde wijze te geloven. En u hoeft ook niet allemaal op dezelfde wijze dat geloof te beleven. Maar de wijze waarop u gelooft en de wijze waarop u de geloof beleeft, dient wel doorademd te zijn, doorwasemd te zijn, doortrokken te zijn van het vreemdelingschap. Van dat uitgaan naar hem en het aangetrokken worden door hem. Hoe staat u in deze wereld? En nou eens even heel goed nadenken. Hoe sta jij in deze wereld? Los ervan en er toch in gefeliciteerd. Zalig die zo in deze wereld staat. Hoe sta je tegenover je familieleden? Je mag zielsveel van ze houden. Dat is ook een roeping en een taak. Hoewel dat ook niet altijd even gemakkelijk is. Maar je dient er toch mindere waarde aan te hechten dan aan de Heer Jezus. Hoe sta je tegenover je bezittingen? Je mag sparen, je mag ploeteren, je mag werken. Maar kun je het ook weer net zo makkelijk loslaten? Ga je met al die dingen om vanuit Christus? Waar ligt het anker van je hoop? Daar? Of ergens hier toch nog, eigenlijk, eerlijk gezegd? Wat is je diepste verwachting? Hij alles? Of eerlijk gezegd, nou ja, ik vind het hier toch veel leuker. Bent u hemelburger op aarde? Of bent u op zijn best kerkganger hier beneden? Nou goed, zegt er iemand. Dominee, dat kan ik allemaal nog meemaken. Ik voel dat een beetje aan. Dat versta ik enigszins nu. Dat geloven en verlangen in elkaars verlengde liggen. Maar ja, wat ziet die bruid nou toch in die bruidegom? Wat is er nou zo aantrekkelijk aan die Heere Jezus? Zeggen ze thuis toch ook wel eens? Komt er een meisje, neem aan een dochter als voorbeeld, die neemt haar vriendje mee voor het eerst. Of de verkering. Heel veel ouders raken in de war tegenwoordig, want je weet niet meer wat nou vriend is of verkering of verloofde. Soms is het alles en soms is het niks. Nou, u kent dat wel een beetje giechelachtig. Blozerig. Beetje verlegen. En als hij dan weg is, dan kan het wel eens gebeuren dat vader tegen moeder zegt, nou ja zeg, snap jij nou wat ze in die kerel ziet? Ik kan er niet bij hoor, wat ziet ze nou toch in die knul? Vindt er nou niks bijzonders aan, eerlijk gezegd. En vaak gaat het dan zo, als ze dan even later thuis komt en ze kijkt vol verwachting naar vader en ze zegt, nou, hoe vond u hem? Hoe vond u hem? Gaat wel hoor. Aardige jongen. Maar u mag die vraag terecht overzetten naar het geestelijke, naar het geloofsmatige leven. Wat ziet nou die gemeente in de Heere Jezus? Wat ziet u in Katwijk aan Zee nou in hem? Wat zag mijn moeder nou toch in hem? En onze vaderen, wat zagen die nou in hem? Wat zagen Luther en Calvijn en Augustinus en Kolbrugge nou in hem? Wat zag de kerk van alle tijden en van alle plaatsen nou in hem? Voordat ik het aan de bruid van het Hooglied vraag, nog een keer aan u. Jongeren, 17, 16, 20, wat zien jullie in de Heere Jezus? Moet je thuis eens opschrijven voor jezelf, wat zie ik in hem? Vraag het altijd elk jaar aan de belijdeniscategezanten. Die moet aan het eind van de, tegen het eind een brief gaan schrijven. Waarom ze belijdenis doen of niet. Eigenlijk een verantwoording wat ze in hem zien. Als u 70 of 80 bent die thuis meeluistert. Misschien aan de avond van uw leven. Aanstaande belijdende leden, wat zien wij in hem? Moet je toch antwoord op kunnen geven? Wat vind je nou aan hem? Moet je toch antwoord op kunnen geven? Is toch het verantwoording van de hoop die in je is? Of heb je daar geen antwoord op? Waarom gaat u nou naar de kerk? Dat is dezelfde vraag die je op je werk krijgt. Waarom? Wat doen jullie daar nou? Nou, leg het ze maar eens uit. Voor heel veel mensen, laat ik het niet te hard zeggen. Wordt zo vaak verkeerd begrepen, helaas. Maar voor heel veel mensen niets. Ik zie niets bijzonders in hem. Ja, ik kerk wel, dat doe ik al 40 jaar. Zo ben ik opgevoed, dat hoort erbij. Maar ik zie niets in hem. Met name velen van onze generatie, 30, 40, 50. Armoed, troef. En jagen. En rennen. En ploeteren. En schelden en tieren tegen elkaar vaak. Carrière. Als dan de jongelui daar juist vragen aan die generatie, die van de opbouw naar de oorlog, die verwende generatie waar ik bij hoor. Wat zie je in hem, dan weten heel veel absoluut niets te zeggen. En dan denk ik aan het kerkblad van 14 dagen terug, we hebben vanmorgen al gehoord. Al die sterfgevallen. Kerkblad van 14 dagen, 3 weken terug, dat heeft me toen toch wel aangegeven. Eén van 40 en één van 40 en één van 52 en één van 58 en morgen Joop van 3. Joop wist waar hij thuis hoorde. Hij zat elke zondag in zijn rolstoel in de oude kerk. Joop die gaat naar huis. Joop wist wat het betekende. Spastisch en wel. Vanaf zijn kind af aan. Zeggen wij zielig, hè? Oh nee, zalig. Weet u het? En als u het niet weet, dan zegt de Heilige Geest vanmorgen, dan wil ik het je wel eens even komen voorzeggen. Ga maar eens even zitten. Wilt je wel even komen vertellen wat ik in hem zie? Al ben je nog zo goddeloos en zo blind. Ik kom bij je. Ik kom hem bij je brengen. Zodat hij je op kan komen zoeken in zijn bruigomstooi. Om al je ongerechtigheden op zich te nemen. Hij komt ons vertellen wat wij in hem mogen zien. Om je verlangend te maken. Al ben je nog zo in slaap gesukkeld. Zijn we vaak hoor in slaap gesukkeld. Ik denk aan een van de vele preken die Huig Ouwehand op Amos hield. Ik kan nu gelijk horen wat u vrijdagavond daar kunt horen. Hij zegt in een van die preken, wij kunnen precies beschrijven hoe het wel en hoe het niet moet. Maar onderbiddend smeken tot hem uitgaan. Aan de voetbank van zijn voeten uitbidden, Heere, ik ben zo geestloos, zo dof en zo mat. Geworden. En we praten wat af en we zingen wat af, maar waar is het verlangen om die bruidegom te ontmoeten en te aanschouwen en verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld? Heere Jezus, vergeef het ons maar. Heere, ik kan in mijzelf niet één reden vinden waarom u nog zoveel geduld met mij hebt. Niet één reden waarom u mij nog niet weggedaan hebt. Van voor uw aangezicht. Nou is waar. Toch, zegt de Heilige Geest, toch kom ik bij je, want in jou kan ik enkele reden vinden, maar in mezelf vind ik één reden. Ik heb u lief. En daarom kom ik. Wat laat hij zien? Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Goed opletten, gemeente. Eerst spreekt die bruid, hij kusse mij met de kussen zijns monds. Dat is wat ze zo in zichzelf bedenkt. Wat ze in zichzelf zegt, haar innerlijke overdenking. Maar waar de Heilige Geest het woord van God opent en de Heere Jezus Christus voorhoudt in al zijn schoonheid, dan ziet ze hem bij wijze van spreken zo voor zich opdoemen. Dan ziet ze hem alsof die naast er staat. Dan gaat ze niet meer zeggen hij in de verte, maar dan gaat ze hem aanspreken. Uw verschil. Niet meer indirect, maar nu direct. Het gaat over van overdenken en verzuchten tot aanspreken. Van wens mag niet blijven bij een wens tot aanbidding. Stond niet zo vreemd, dat begrijpt u best wel. Wat doet een weduwe, wat doet een weduwnaar zo vaak met zijn of haar overleden geliefde? Nou, dat weet u toch wel. Je praat nog met hem of haar, alsof hij er nog is. Soms betrap je je daarop, alsof hij nog leeft. Wat doet een jongen of een meisje die het over zijn oren verliefd is? Die praat in zijn kamer alsof ze naast hem zit. Alsof zijn bruid er al is. Nou, zo spreekt die bruid hier ook alsof hij al bij haar is. Alsof ze al getrouwd zijn. Ze spreekt over zijn liefde. Die heeft ze dus blijkbaar opgemerkt. Je kunt niet praten over iemand zo lief dat je niet weet dat hij jou lief heeft. Die heeft ze geproefd. Hoe dan? Nou mag ik het gelijk direct in het schriftgebruik overzetten. Toen Gods beloften werden gepredikt. Uw uitnemende liefde, die heeft ze gehoord. Toen de Heilige Geest in de kerk tegen haar zei, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Hebt u het wel eens gehoord? Toen ze hoorde, ik trok ze met mensenbanden, met koorden der liefde. Die liefde heeft ze opgemerkt op allerlei manieren. Ze heeft ontdekt dat de Heer Jezus als het ware een oceaan vol liefde is. Die ons eerst lief had. Als een stralend bundel kwam hij op haar af. En toen hij haar voorzong, die voorzanger. En ze reflecteert die liefde nu ze hem naziet. Uw uitnemende liefde. Wat voor liefde is dat dan? Een verkiezende liefde van voor de grondlegging der wereld. Toen hij in de eeuwige vrederaad in de Vader en de Zoon en de Geest gemeenschap haar als een bruid ontving, gegevenen van de Vader. Ze doelt hier op zijn reddende liefde, waardoor hij haar van de slavernij aan de zonde heeft overgezet door zijn bloedstorting op Golgotha. En zetten in de vrijheid van Gods kinderen. Ze doelt hier op zijn roepende liefde. Uitwendig in de evangelieverkondiging. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat is de liefde van de Heer Jezus naar jou toe. En inwendig toen de Heilige Geest daar het licht als het ware ging ontsteken. Waardoor het mogelijk werd om hem aan te grijpen, hem te omhelzen in de belofte van het evangelie. Ze bedoelt hier zijn rechtvaardigende liefde. Waardoor zij ging weten, ik weet dat hij mij rechtvaardig rekent en rechtvaardig maakt. Dat zijn offer ook voor mij geldt, ook voor mij. Ze bedoelt hier op zijn aannemende liefde, waardoor hij de gelovigen aanneemt tot zijn broeders en zusters. Waardoor zij kinderen van God worden, aangenomen kinderen, voluit kinderen. Ze doelt hier op zijn heiligende liefde, het werk van de Heilige Geest, voor de belijdeniscatechisanten, dat is het moeilijkste stuk. Heiligende liefde, waarmee hij de gelovigen de bevlekking en de besmetting van de zonde wegpoetst in je leven. En je in het beeld van God steeds weer opnieuw opricht. Zij doelt hier op zijn verheerlijkende liefde. Waarmee hij zijn bruid omhoog tilt. Waarmee die Joop Koudstaal omhoog tilt. En Jan Haasnoot omhoog trekt. En ze in een staat van volle glorie brengt. En haar het eeuwige leven schenkt. En een onsterfelijke erfenis. Waar alleen nog maar troost en vrede en vreugde en volmaaktheid zal zijn. En de gemeenschap met hem het hoogste goed is. Uw uitnemende liefde. Hebt u die wel eens opgemerkt, gemeente? Johannes wel hoor. Johannes die schreeuwt het uit. God is liefde. En wat voor een liefde. Hierin is de liefde. Niet dat wij hem hebben lief gehad. Maar dat hij ons eerst heeft lief gehad. Alzo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Geloof dan toch in de Heer Jezus Christus. Wat hebt u aan hem? Zijn uitnemende liefde. Ga tot hem uit. Hoe moet ik dan geloven? Ga naar hem toe. Hoe moet ik dat dan doen? Wel, vouw je handen in alle stilte en rust. Belijd hem, Heere, ik heb verdiend te sterven voor eeuwig, maar nou kom ik tot u. Ik kan u niet zien, ik kan u niet beetpakken, maar nochtans geloof ik dat u er bent en dat u luistert. En ik smeek u, sla uw eeuwige liefdesarmen om heel mijn verloren ziel en leven. Laat uw eeuwig geldend bloedoffer al mijn ongerechtigheden bedekken. Dan ga je het zingen met Johannes. God is liefde, engelenstem, mensentong, verheerlijkt hem. Uitnemend is die liefde. Dat betekent zeer bijzonder, uitstekend, hoog gehalte, beter dan wijn. Nou, was dat nou voor een vergelijking? Beter dan wijn. Liefde en wijn kun je toch niet met elkaar vergelijken? Nou. Wijn, dat is kracht voor de zwakken. Vreugdebron voor bij een feest. Warmte voor als het koud is. Het is de wijn die het hart verheugt. Salomo, waarom gebruik je dat beeld nou van die wijn? Wel weet u, wijn was toen en ook nu nog, maar toen nog veel nadrukkelijker. Het was bijna wat wij water noemen. Geliefd ten eerste om zijn oudheid. In Lucas 5 dan staat daar, niemand die oude wijn drinkt, begeert terstond nieuwe. Want hij zegt, de oude is beter. En ik heb ook liever een flesje van de 60er, 70er jaren dan van de 90er jaren. Die laat ik liggen thuis. Wijn was ten tweede geliefd omdat ze zo zuiver en puur was. Het is zo, er zit geen rommel door. Wijn was ten derde geliefd omdat het zelf gemaakt werd en dat was dus kosteloos, gratis en voor niks. Ze plukten die druiven bij hun op de hellingen en op de wijngaarden.
Wijn was ten vierde geliefd, omdat er zo ontzettend veel van was in Israël. Een land overvloeiende, nietwaar, vruchtbaar tot en met. En tenslotte was wijn geliefd vanwege de uitwerking. Je werd er vrolijk van, het tintelde een beetje. Je werd er wat licht en luchtig van. Mooi beeld, Salomo, als ik het tot me door laat dringen. Want zet nou Christus liefde daar eens tegenover, gemeente. Wijn, de oude, is beter. Maar die liefde van Christus is al zo oud. Die begint voor de grondlegging der wereld. Dat is de beste. Daar kun je op terugvallen, hoor. Dat is een verleden, daar kun je op terugvallen. Van voor de grondlegging heeft hij u lief. Eeuwige liefde. Wijn mag puur en zuiver zijn, ten tweede, maar die liefde van Christus. Kristalhelder. Geen spatje bedrog. Niet schijnheilig, niet hypocriet, niet onzuiver. Eén en al klaarheid. Hij zegt, ik ben de waarheid. En dat woordje waarheid betekent de doorzichtige, de heldere. Wijn mag haast niets kosten. Christus' liefde is helemaal kosteloos. Puur geschenk. Gratis, gratie en voor niks. Te geef. Voor u, voor jou. Komt, koopt. Zonder prijs, zonder geld. Je hoeft helemaal niks mee te nemen. Je hoeft er niks voor te doen, niks voor te laten. Zomaar uit Gods hart vandaan. Genade voor, genade na. En blijf je leven lang genade als je hem al hebt leren kennen. Je leven lang. Gratis. Wijn mag er in overvloed zijn. Dat was het vierde. Maar Christus liefde, die is als de Nijl. Die is als de zee, die stroomt maar door en die stroomt maar door. Daar komt geen einde aan. Die is grenzeloos tot onze laatste ademtocht. Grenzeloos. En ze stroomt in de prediking in stromen over het rond der aarde. Ze wil heel de wereld bereiken. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wijn mag het hart vrolijk maken, dat was het laatste. Maar Christus' liefde, nou, dat weten degenen die hem nou echt kennen, die doet somtijds huppelen van zielenvreugd. Somtijds kruip je, hoor. Dan heb je die liefde niet, dan zie je hem niet en dan ervaar je hem niet, dan heb je er geen kracht van. Maar die liefde blijft wel staan, hoor. Maar op de diepste punten doet hij die liefde huppelen van zielenvreugd. In tijd en in eeuwigheid. Enige troost. Dat is liefde. Niet enige af en toe troostjes. Enige troost. In leven. En in sterven. En een troost maakt blij, hoor. Een troost maakt warm van binnen. Ach, wijn, dat duurt maar kort. Daarna, als je te veel neemt, krijg je hoofdpijn en een kater. En heel veel mensen drinken veel te veel. Van Christus' liefde kan je nooit te veel drinken. Kan je nooit te veel ontvangen. Krijg je nooit hoofdpijn van. En die valt nooit tegen. Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Alcoholisten in ons midden. Ook diegenen die zeggen dat ze het niet zijn, maar het wel zijn. Lieve vrienden van de AA, als u te veel drinkt, moet u daar echt heen, mensen. Het maakt alles kapot, hoor. Echt waar. Zult u het onthouden? Ook heel concreet voor uw eigen leven. Zijn uitnemende liefde is veel beter dan wijn en bier en al die andere dingen. En als je er niet tegen kunt, blijf er dan van af. Hak die hand af. Paulus bidt of de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat, uw harten mag vervullen. En ik bid het met hem mee, dat uw harten dit lied mee gaan zingen, vol verlangen naar de komst van de bruidegom. Weet je wat er dan gebeurt? Dan draait de Heere Jezus, o wonder, 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 dan draait hij het om. Dan draait hij het om. Hoofdstuk 4, vers 10, daar heb ik al over gepreekt, hoofdstuk 4. Dan zegt hij tegen die bruid, hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn. Lees u het maar na. Dat is rijk. Dat maakt klein en beschaamd. Mijn liefde, Heere, mijn liefde, eeuwig tekort, bevlekt en met schuld bedekt. Mijn liefde, Heere, en toch, ik heb u lief. Want gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koren en wijn wel lustig leven in hunne overvloed verblijd. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. Echt waar, mensen. Waag het is met de Heere Jezus. Hij is het zo waard. Tweede wat ze zingt. Uw oliën zijn goed tot reuk. Moet u goed beseffen wat deze woorden dragen. Het woordje want moet je er weer bij lezen. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Want, wat ziet u nou in hem? Want uw oliën zijn goed tot reuk. Niet alleen maar onder de indruk van zijn liefde, maar ze is ook onder de indruk van zijn geur. Ze heeft aan hem geroken. Nou, ik heb u gelezen van die olie uit Exodus 30 daarnet. Er zijn twee soorten oliën. Zuivere olijfolie. Die werd al vaak gebruikt voor het onderhoud van het lichaam en voor tegen de droogte en het barsten van je huid. Dat was ook een zalfolie. Dan werden die olijven die werden in een soort mortier gestoten. Daarna werden ze uit dat mortier, half gekneusd, kapot, werden ze in een korf gestort. En onder die korf stond een bak. En als die olijfolie uit die korf in die bak drupte, dan was dat pure gestoten olie. Maar nou werd die olie ook vaak gemengd met mirre, kaneel, kalmus en cassie. En dan werd het heilige zalfolie. Heel uitermate heilig. Alleen in tijden van rouw zalfde men niet. Dan had je pijn. Dan zaten de kloven in je ziel. Dan had je ruigheid in je hart. En dan moest dat uiterlijk bevestigd worden door die pijn. Vandaar dat je niet zalfde. Nou zegt die bruid, de reuk van Christus, als ze dicht bij hem is, als hij in de prediking dicht bij haar komt, dan ruikt ze hem. Zoals in onze tijd veel mannen en vrouwen een geurtje hebben. Verleidelijk heet het dan, of hartveroverend, mystiek of magisch. Mannen is het dan stoer of stevig, weet ik allemaal niet wat. Beetje commercie hoor allemaal, moet je niet te veel waarde aan hechten. Maar het is wel lekker. Lekker luchtje. Maar wat voor geur is dat nou bij de Heer Jezus? Meeste verklaarders en de kanttekenaren van de Statenvertaling die zeggen, het gaat om de olie die de bruidegom heeft ontvangen van de Vader. Die wijzen op de zalving met de Heilige Geest. En Psalm 45 vers 8 en 9 wordt dan geciteerd. Terecht, denk ik. Terecht. Die olie mag nergens anders op, alleen op wat heilig is. De bruidegom. Geestesgaven. Zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dat zijn niet zeven verschillende geesten. Dat is de volheid van de Heilige Geest in al die verschillende werkingen. Zo heeft hij oliën. Meervoud. De volheid van de Geest. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk, zegt die bruid. Wat ruikt, wat verspreidt hij dan? En dan laten we de Heilige Geest, de Heilige Schrift spreken. Jesaja zegt, op hem zal de geest des Heren rusten. Die heeft de Heer als het ware als uit een kruikje uit zijn hart uitgegoten over zijn zoon. De geest der wijsheid. Dat ruik je bij hem. Hij is wijs. Hij is zo helder wijs, diep inzicht in alle dingen. Niets is voor hem verborgen. Van je aardse man of vrouw kan je wellicht nog zeggen, nou ja, ik hou veel van hem of haar. Wel een beetje dommerig misschien. Dat kan je van de Heer Jezus niet zeggen. En de geest des verstands. Nooit doet hij iets dwaas. Nooit iets ondoordacht. Ik ben wel eens veel te snel. In mijn woorden, in de preken. Heer Jezus nooit. Als hij bij mij komt, dan is het niet zomaar iemand die wat kletst. Is hij verstandig. Hij verstaat alles. De geest van raad en van sterkte. Dat zijn allemaal dingen die ze als het ware aan hem ontwaart, aan hem ruikt. Als ik radeloos ben en ik weet het niet meer, dan kan ik bij hem om raad terecht. Als ik geen kracht meer heb en ik ben moe, ook in het geloofsleven, aangevochten door de boze. Dan zegt hij niet tegen mij, zoals veel aardse bruidegommen of bruiden zeggen, zoek het maar uit. Ik heb mijn eigen bezonjes. Neem maar een tabletje en ga op tijd naar bed. Nee, dan geeft hij me raad, dan geeft hij me kracht, dan steunt hij mij. Bruidsgemeente weet de Heer Jezus naar waarde te schatten. Wat ruikt ze nog meer? De geest der kennis en der vreze des Heren. Populair gezegd, Heer Jezus werkt niet op eigen houtje. Denkt niet aan zichzelf. Hij kent de Vader. Dat merk je aan hem. Dat ruik je aan hem. Hij leeft in de vreze des Heren. Als hij in de prediking bij me komt, ontdek ik dat hij de Godvrezende bij uitnemendheid is. En zijn rieken zal zijn, zegt Jesaja, in de vreze des Heren. Met andere woorden, je kan het zo aan hem ruiken. Die geur gaat van hem af. Hij straalt van hem af. De geest des Heren is op mij, zegt hij in de synagoge. En dan leren we gelijk wat voor bruid het nou is. Want dan zegt hij om aan de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om aan de gevangenen te prediken loslating. Aan de blinden het gezicht. En de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Want een bruid, hè, van zichzelf dom, onverstandig, radeloos, zwak, goddeloos, arm, ziek, gevangen, blind, verslagen. Dat is een tiental. Toch niet vreemd dat ze weg is van deze bruidegom. Die haar alles geeft wat zij mist. Die ook alles heeft wat ze mist. Uw olie tot reuk. Nog kort de derde. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben de maagden u lief. Ja, die naam die wil wat in het leven. Die naam van een mens alleen al. Als je van iemand houdt en je voelt je tot iemand aangetrokken. Wil je graag weten hoe die heet? Dan haal je allerlei kunstgrepen uit om te ontdekken hoe hij of zij heet. Ga je bij je vriendjes en je vriendinnetjes, ga je informeren. Hoe heet die? Van wie is dat er een? Want bij die persoon hoort een naam. Er zijn er zat in de kerk en ook thuis. Die hebben die naam van die geliefde in goud gegraveerd rondom hun ringvinger gecirkeld. Dat is zo over. Je naam, de naam van je geliefde is gekringeld, gecirkeld om je vinger. Als een band waaraan je gebonden bent. Altijd draag je die naam bij je, waar je ook gaat. Er zijn er ook zat, die hebben die naam overal opgeschreven. Op papiertjes. Ik vind op een bureau wel eens een briefje. Met daarop Leendert. Of Jan Willem. Nou, ik kan u verzekeren, dat heeft mevrouw er niet opgeschreven. Allemaal briefjes. En die vergeten mijn dochters dan weg te gooien. Die hebben die naam gekerfd in bomen met een hartje en een pijltje erbij. Of in de kerkbanken zelfs. Wat een naam al niet kan doen. Die naam horen, dat is een belevenis. Alsof iemand een flesje olie uitstort. Toen Maria de Heer Jezus zalfde, toen brak ze die olie en dan staat er letterlijk: het gehele huis werd vervuld met de rook. Nou, dat effect heeft de naam van de bruidegom voor de gemeente van Christus. En hij wordt niet genoemd, maar ik kan hem u wel voorzeggen, hoor. De Heere Jezus Christus, zo heet hij. De Heere Jezus Christus. En als het goed is, is er maar één prediking die u begeert. Waar van hem goed gesproken wordt. Waar hij groot wordt gemaakt. Waar de Heilige Geest zijn naam kerft in je leven. Kerft, graveert in je ziel. Als een kring, een band om je heen graveert. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij, met die trouwring om mij heen, hij balsemt de wonden. Hij heelt alles, maar kent u die naam nog niet? En als die naam genoemd wordt, dan kijk je als het ware iedereen op. Daarom hebben de maagden hem lief. Dat is een moeilijk beeld. Dat zijn de ongetrouwde, huwbare meisjes. Allemaal stapeldol op die bruidegom. Allemaal onder de indruk van zijn liefde, zijn geur en zijn naam. Dat is toch te begrijpen. En nou zeggen de commentaren dat die maagden, dat zijn dan de gelovigen of de catechizanten die bijna tot geloof zijn gekomen. Nou, ik laat dat rusten. Ik weet niet wat die maagden betekenen. Dat is het beeld. Daar waren allemaal maagden bij en die waren ook weg op die bruidegom in dat beeld. Dat kan ik hier niet uitleggen, dat hoeft ook niet. Maar één ding laat ik staan en dat is het einde. Of je hebt hem lief, of je hebt hem niet lief. Of je wil met hem verenigd zijn, of je wil niet met hem verenigd zijn. Nog Johannes de Doper, nog een dominee is de bruidegom. De bruidegom is hij zelf. De Heere Jezus Christus, die ook vanmorgen onder u is gepredikt. En aan u is voorgesteld. In zijn liefde, in zijn geur en in zijn naam. Wij zijn vrienden. Zij beleggen de diensten. Daar zijn de ouderlingen voor. Zij zorgen dat de evangelieverkondiging voortgaat. Als vrienden. Wij prediken hem als vrienden. Ook wij hebben hem lief, als het goed is. En ook wij kennen de vreugde en de blijdschap. Maar onze ambtelijke vreugde. En het is rijk als je dat ook mag weten in een gemeente. En ik ben dankbaar dat ik het hier mag horen in de gemeente. Maar onze ambtelijke vreugde, die in onze roeping is, dat is boven alles dit. Als u hem lief gaat hebben, als hij bij u werkelijk aan het roeren komt en heerschappij krijgt. Mens, dan ben ik zo blij. Dan zijn we zo dankbaar. Dan worden we zo klein. Want wie hem door het geloof omhelst, mensen, dat is het hoogste goed. Het vloeit uit God. Als een olie die uitgestort wordt. En het keert tot God. Het heeft geen maat nog perk nog pijl. In Jezus is mijn zaligst lot. Kom tot de bruiloft. Alle dingen zijn gereed. De gemeste beesten zijn geslacht. De bruiloft van het Lam is gekomen. Geloof dan dit evangelie. En bekeert u. Eer u sterft. Amen.